De Zwerver 2. Toen Anna bijkwam, was ze gedesoriënteerd. Het eerste dat ze voelde was de harde, vochtige grond waarop ze lag. Ze wilde overeind komen, maar merkte dat haar handen en benen waren vastgebonden. Met haar ogen registreerde ze de kale binnenzijde van een vervallen hut. Paniek greep haar bij de keel. Waar was ze? Wie had haar hier gebracht? Wat zou er gebeuren? Kramp schoot door haar hele lijf. Ze kon er niets tegen doen. Ze probeerde de pijn weg te laten ebben door stil te blijven liggen. Heel langzaam ontspanden haar spieren zich. De gammele deur ging open en een groteske schaduw blokkeerde even het zonlicht dat binnenviel. Strompelend, leunend op een stok, kwam een haveloze man binnen. Hij zag dat ze weer bij bewustzijn was en begon te praten. Toen hoorde Anna het, een gehate stem uit het verleden. Dara. Jij. Haar adem stokte. Dara begon hysterisch te lachen en kakelde. Dag Anna. Dag Muspunt. Ben je niet blij me te zien? Dat ik verworden ben tot een arme zwerver in een wrakkig lijf? Dat ik alles kwijt ben geraakt en nu als invalide door het leven ga, verscholen in een armzalige hut in het moeras, is jullie schuld. Dat van je vriendje en zijn hele aanhang. Ik heb wel gezien hoor, hoe jullie nu mooi weerspelen in Vellezan en de inwoners bespelen als poppen. Je vindt het vast niet leuk dat ik je daar heb weggesleurd. Nou, ik ben wel heel blij jou zo te zien. Eindelijk kan ik rechtzetten wat jullie mij hebben aangedaan. We gaan plezier maken. Oh nee, ik kan beter zeggen dat ik plezier ga maken. Hij lachte opnieuw zijn grauwe tanden bloot. Dara greep een zweep die aan de muur hing en liet hem hard neerkomen op het weerloze lichaam. Anna schreeuwde het uit van de pijn. Dara bleef maniakaal lachend de zweep hanteren tot haar kleding aan flarden was en haar huid op verschillende plaatsen opengereten. Dat was leuk, Anna. We gaan dit nog vaak doen, zei de zwerver naheigend. De pijn was zo hevig dat Anna buiten bewustzijn was geraakt. Het was een kleine genade dat ze de laatste woorden van Dara niet hoorde. De zoektocht naar Anna werd voortgezet. De wanhoop groeide. Maar Kibbe, Floor en Abe wisten niet van opgeven. Vele vrienden bleven hun trouw. Het duingebied was doorzocht, evenals de bossen. Het moeilijkst te doorzoeken was het moerassige veengebied. Ze vorderden hier maar langzaam. Als Anna dood was, zouden ze haar in dit landschap zeker niet terugvinden. Ze wisten niet dat ze tijdens deze zoektocht door koortsige ogen werden gadegeslagen. Dara zag met lede ogen aan dat de zoekploegen al zigzaggend steeds een stukje dichter bij zijn bergplaats kwamen. Hij zou nog maar weinig tijd hebben om Anna te pijnigen. Ze was nu al 2 keer buiten bewustzijn geraakt tijdens de afstraffing. Telkens had hij haar tussendoor wat eten gevoerd en laten drinken. De 2e keer had hij de vodden van haar lichaam gescheurd en had hij genoegen geschept in de striemen en wonden die hij haar had toegebracht. Hierna had hij de wonden opnieuw opengescheurd met zweep en kruk. Hij had haar koortsachtig rillend achtergelaten. Hij zou haar nog een laatste keer straffen en dan haar leven en dat van haar ongeboren kind beëindigen. Toen Dara 2 dagen na de laatste afstraffing de hut binnenstapte, kwam een wolk vliegen hem tegemoet. Vol walging keek hij naar het tafereel voor hem. Anna lag in een grote plas waarin Dara een foetus en nageboorte zag omringd door vliegen. Rillend vluchtte hij de hut weer uit. Het was voorbij. Hij legde opgespaard droog hout en takjes tegen de hut aan en stak het aan. Hierna vluchtte hij verder het moeras in. Achter zich hoorde hij de ezel balken. Het dier was achter de hut aan een paal gebonden. Stom dat hij hem had vergeten. Hij hoorde stemmen naderbij komen. Nee, hij kon niet meer terugkomen om het dier te halen. Hij keek nog eens om en zag dikke rookwolken opstijgen. Een balkende ezel. Abe keek op in de richting van het geluid. Daar was iemand. Hij zag een rookpluim. Jazeker, daar was iemand. De mannen verlegden hun koers direct naar dat punt. Er stond iets in brand. Ze versnelden hun pas. Abe sprintte vooruit. De ezel stond in paniek te rukken aan zijn touw. Terwijl een van de mannen met 1 haal het touw doorsneed, klonk een zwak gejammer op uit de brandende krot. Er is iemand binnen, brulde Abe. Hij stormde naar binnen zonder op enig gevaar voor hemzelf te letten. De mannen zagen hem weer buiten komen op het moment dat het complete dak instortte. Hij had het slappe lijf van Anna in zijn armen en rende langs hen heen direct het water in. Terug in Vellezan werden Anna en Abe verzorgd. Ze hadden allebei brandwonden opgelopen. Anna's toestand was kritiek. Naast haar brandwonden had ze een miskraam gehad en veel bloedverlies geleden. Haar lichaam zat onder de wonden. Kibbe zat aan haar bed en weigerde haar hand los te laten. Uiteindelijk haalde Floor hem over wat te eten en drinken. Ze ontfermde zich over Abe en had enig succes in het bestrijden van diens pijn met haar kruiden. Van hem hoorde ze van de verschrikking bij de hut. Abe was ontzet door het beeld dat hij voor ogen kreeg nadat hij de hut was ingestormd. Zonder na te denken had hij Anna opgepakt en naar buiten gedragen, terwijl de vlammen aan hun likten. Ik dacht dat ze dood was, Floor. Dat kleine wezentje dat daar bij haar op de grond lag. Verschrikkelijk. Floor troostte haar man, wiens tranen veel meer dan zijn eigen pijn vertegenwoordigden. Beetje bij beetje verbeterde Anna's situatie. Wekenlang verkeerde ze in een schemerwereld, maar op een gegeven ogenblik leek een omslagpunt bereikt. Ze zou het overleven. In de maand augustus kon Kibbe haar voor het eerst weer voorzichtig in zijn armen nemen en vertelde Anna over haar noodlot. Het was Dara, Kibbe. Nadat hij jou had aangevallen, wilde hij je via mij raken. Het was zijn bedoeling dat we het geen van beiden zouden overleven. Het was dus Dara. Al die tijd heeft hij zich verborgen gehouden. We zijn in gevaar zolang hij leeft. Kibbe sprak hierover met Abe. En ze besloten op geregelde tijden te patrouilleren in het veengebied. Er gingen nog meer weken overheen voor Anna volledig was hersteld. Haar lichaam zou voor altijd geschonden blijven. Haar buik, armen en rug toonden nu permanent littekens, die het gevolg waren van de geeselingen. Hier en daar was de huid als het ware doorschijnend als gevolg van de diepere brandwonden die ze had opgelopen tijdens de laatste stage van haar ontvoering. De miskraam had weer andere littekens nagelaten. Haar geest zou ook moeten helen. Gelukkig hadden Kibbe en zij elkaar nog. Voor het eerst na Anna's beproeving in het moeras kroop het stel weer tegen elkaar aan in bed. Kibbe had haar duidelijk gemaakt dat het blijvend gevolg van haar verwondingen voor hem geen enkele belemmering vormde in zijn liefde voor haar. Anna had het er heel moeilijk mee dat ze voor altijd getekend zou zijn. Langzamerhand wist Kibbe haar te overtuigen en herkreeg ze haar zelfvertrouwen. Nu lag Anna behaaglijk in de kromming van zijn armen. Ze voelde zich gelukkig. Ze was eindelijk echt terug in Vellezan. Ze kuste elkaar en verkende elkaars lichaam met lippen en vingers. Kibbe streelde haar littekens. Hij had ze geaccepteerd als onderdeel van haar en ze voelde zich nu bevrijd. De begeerte groeide tijdens deze liefkozingen. De remmingen in haar geest waren verdwenen. Er was geen uitstel mogelijk. Ze had geen enkele belemmering meer Kibbe te ontvangen. En toen het gebeurde, ging de hemel open. De emoties wisselden elkaar in hoog tempo af. Ze lachte, ze huilde. Blijdschap en weemoed vervulden haar in een vreemde mix van allerlei emoties. Kibbe voelde haar lichaam schokken en haar tranen liepen over zijn borst, waar ze zich krampachtig aan vastklampte. Liefste, allerliefste Anna, waarom huil je? Vroeg hij zacht. O Kibbe, het is zo heerlijk bij jou te zijn. Nu kan ik eindelijk weer voelen. En terwijl hij haar zachtjes streelde, kon ze ten lange leste het verhaal vertellen van de gebeurtenissen in Dorenstad. Over de pooier die haar opgesloten had en gedwongen tot prostitutie. De walgelijke Koos die haar op straat de kleren van het lijf scheurde en haar daarna binnen bruut nam. Ik werd als cadeautje door die pooier aan zijn vriendjes beschikbaar gesteld. Ik heb me zo smerig gevoeld. Ik hield me steeds voor dat ik niet schuldig was. Djurre, Hajo en Ulbo hebben me gered. Ze haalden me weg uit het bordeel van Gijs. Ze hebben mij later weer gered uit de klauwen van de hooggeboren zoons van graaf Giselbert. Ja, hooggeboren, maar van de meest laaghartige soort. Ik hoopte dergelijke vernederingen nooit meer te hoeven ondergaan. Daarom verkrampte ik helemaal toen ik uitgekozen werd in de harem van kalif Mohammed. En was ik bang, toen Jago mij had gedrogeerd, weer hetzelfde lot te moeten ondergaan. Toen ik weer in Dorenstad kwam, voelde ik me veilig bij Sahin. Op de avond na de grote veldslag werd ik echter verrast door twee smeerlappen. Eén hield me vast, terwijl de ander bij me binnendrong. Ik voelde me zo klein en machteloos. Een moment van onoplettendheid en de smeerlappen van deze wereld zien hun kans schoon. Deze nacht kwamen ze dichter bij elkaar dan ooit. Het voelde goed.